We zijn toegekomen aan Hooglied 4. Hooglied 4. En ik lees tot en met hoofdstuk 5, vers 1. Hooglied 4. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. O, gij zijt schoon. Uw ogen zijn als duiven en door uw sluier heen. Uw haar is als een kudde geiten die neergolven van Gileads gebergte. Uw tanden zijn als een kudde geschoren schapen die opkomen uit het wet. Alle met tweelingen en zonder jongen is er geen. Als een scharlaken draad zijn uw lippen en liefelijkheid is uw mond. Als een gespleten granaatappel zijn uw slapen door uw sluier heen. Uw hals is als een Davids toren die gebouwd is met tinnen. De duizend schilden hangen daaraan. En alle zijn beukelaars van helden. Uw beide borsten zijn als tweelingjongen van gezellen die te midden van de leliën weiden. En tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden, wil ik naar de Middenberg gaan, naar de wierookheuvel. Alles is schoon aan u, mijn liefste. Zonder enig gebrek zijt gij. Kom bij mij van de Libanon, bruid. Kom bij mij van de Libanon en daal af van de top van de Amana, de top van de Senir, de Hermon, van de holen der leeuwen en van de bergen van de panters. Gij hebt mij betoverd, mijn zuster, bruid, betoverd met één blik van uw ogen, met één snoer van uw halsversiersel. Hoe kostelijk is uw liefde, mijn zuster, bruid. Hoeveel heerlijker uw liefde dan wijn. En de geur van uw oliën dan alle specerijen. Van honigzeem druppelen uw lippen, bruid. Honig en melk is onder uw tong. En de geur van uw klederen is als de geur van de Libanon. Een gesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid, een afgesloten wel, een verzegelde bron. Wat uit u opspruit is een lusthof van granaatappelbomen met kostelijke vruchten. Hennabloemen en nardesplanten, nardes en safraan, kalmus en kaneel, met allerlei wierook, struiken, mirre en aloë. Met al de kostbaarste specerijen. Fontein der hoven, bron van levend water, beken van de Libanon. Als je zoiets hebt gehoord van je geliefde, dan ga je zeggen: ontwaak noordenwind, kom zuidenwind, doorwaai mijn hof, opdat zijn balsemgeuren stromen. Mijn geliefde, komen tot zijn hof. En eten daarvan de kostelijke vrucht. Ik ben gekomen tot mijn hof, mijn zuster, bruid. Ik plukte mijn mirre en mijn balsem. Ik at mijn raad en mijn honig. Ik dronk mijn wijn en mijn melk. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, genoten. Tot zover. We gaan proberen de draad weer op te pakken. Misschien hebt u in die tussentijd wel de tekst gelezen. Misschien nog een keer overwogen wat we de vorige keren hadden. We willen graag heel duidelijk maken dat het gaat over de Heer Jezus, de bruidegom en zijn bruid. Natuurlijk, het is een soort beurtzang uit de oude tijd. Een beurtzang tussen een bruidegom en een bruid. Dat zou je heel letterlijk kunnen opvatten, dat het gewoon gebruik was om zoiets te doen, om elkaar te vertellen wie ze was of wie hij was. Je kunt denken aan die bijzondere betrekking die er is tussen de stad Jeruzalem en de koning, ook bruid genoemd, de stad Jeruzalem, vrouw van God. En ik denk ook dat dat mag, misschien wel dat dat moet. Maar je kunt ook, omdat in het Nieuwe Testament de Heer Jezus zegt, dat hij meer is dan Salomo. Meer dan Salomo is hier, zo zei hij dat. Dat je dan mag denken aan die reine maagd die aan één man verloofd is. En dan gaat het over de gemeente. Je kunt denken aan Efeziërs hoofdstuk 5, dit was 2 Korinthe 11. Maar je kunt denken aan Efeziërs hoofdstuk 5, waar die bijzondere betrekking tussen een bruid en een bruidegom een beeld is van de gemeente verbonden aan onze Heer Jezus. En als er iets nodig is vandaag, dan is het zicht op de Heer Jezus. En ik zou graag willen dat dat, ja, dat dat overkomt, dat dat ergens in je hart zakt, dat het daar beklijft, zoals dat vroeger gezegd werd, dat het daar ja, gaat bloeien, groeien, dat het daar ook vruchten gaat voortbrengen. Het is heel bijzonder, het hoogste lied van de 1005 liederen is dit het hoogste wat Salomo gemaakt heeft. En wij kijken er nu naar in dit seizoen. En het is een bijzonder voorrecht dat u gezegend bent met alle geestelijke zegening. Dat bent u, zegt de Bijbel. En dat u slaat op elke gelovige, iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen als zijn heiland en als zijn verlosser. Ik kan dat niet bepalen, ik kan dat ook niet zien. Je kunt het wel merken als je met elkaar praat. Maar de enige die dit echt peilen kan, is de Heere God zelf. En dat is ook de beoordelaar. Dus we kunnen elkaar niet afrekenen op wat we zien. Of zelfs niet op wat we horen. Het hart kan alleen gepeild, gewogen worden door de Heere. En hij kent je. Hij weet precies waarom je hier bent. Of je wel of niet een gelovige bent, of je wel of niet meegaat gewoon. Ja, het is leuk of het is niet leuk. Of tante Truus die heeft me meegevraagd, ik kan eigenlijk niet weigeren. Weet je wel, zo ongeveer. Dat kan allemaal gebeuren. Maar ik hoop wel dat u voor uzelf helder hebt dat de Heer Jezus uw heiland, uw verlosser is. Want als je weet dat je schuld weg is, dat je zonden vergeven zijn, dan is de Heilige Geest in jou gekomen op hetzelfde moment en maakt van jouw lichaam zijn tempel. En laat echt weten wie de Heer Jezus is. En een van de dingen die ik ontdekt heb, is dat de Heer Jezus het centrum is van alle plannen van God. Het gaat in de schrift nooit om Israël in de eerste plaats, primair zoals we dat willen zeggen. Het gaat over hem. Het gaat in de Bijbel ook niet over de gemeente, primair. Het gaat over hem. En in de toekomst gaat het niet over onze toekomst, of wat wij krijgen of hebben, maar over zijn toekomst, waarin wij een plekje hebben, waarin wij mee mogen functioneren. Ik heb in het verleden hier heel vaak iets gezegd over die vijf verschijningsvormen van de gemeente. In het Nieuwe Testament wordt de gemeente op vijf manieren voorgesteld, namelijk als een lichaam, als een huis, als een kudde, als een bruid en als een koninkrijk. Vijf. Die vijf duidingen kun je ook voor Israël gebruiken. Want ook Israël wordt voorgesteld als een lichaam. Dal van Dorre, de doodsbeenderen, benen aan elkaar, weet je wel. Een geruis, een beweging. En ineens is daar een lichaam, 12 stammen. Ook Israël wordt vergeleken met het huis van God, het huis des Heren. Ook Israël wordt vergeleken met een kudde. Ook Israël wordt vergeleken met een bruid, met name Jeruzalem. Wordt vergeleken met een bruid. En ook Israël wordt vergeleken met het koninkrijk. Dus het zit hem niet in. Dat is nu een beeld voor de gemeente en dat is een beeld voor Israël. Ga die discussie maar niet meer in. Het is zinloos, van alle vijf, zowel op de gemeente als in Israël gelegd. Er is een gigantisch verschil tussen Israël en de gemeente, maar dat zit hem dus niet in deze beelden. Die zijn alleen maar bedoeld om de betrekkingen tussen de Heer Jezus en Israël en de betrekkingen tussen de Heer Jezus en de gemeente helder te maken. Ik twijfelde een beetje van, zal ik het wel, zal ik het niet? Het is een soort een excurs, zo'n uitstapje, weet je wel, zo'n even van het pad af. Maar toch is het misschien heel belangrijk voor jezelf dat je die vijf beelden helder krijgt. Ik wil het proberen. Het lichaam van Christus betekent dat de Heer Jezus het hoofd is en dat jij en ik leden zijn. Wij horen bij het lichaam van Christus door de geest die in ons is gekomen nadat we geloofden. Door de geest zijn we tot dat ene lichaam gevoegd. Dat is de doop met de Heilige Geest. Echt, dat is de doop met de Heilige Geest. Als men daar andere dingen aan toevoegt, oké, ik begrijp het ook wel. Enthousiast worden, vuren van geest zijn en zo. Maar de doop met de Heilige Geest is door de geest tot één lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12 vers 13. Aaneengesmeed, bij elkaar gebracht. Wij de leden, jij op jouw plek, ik op mijn plek, hij het hoofd, de Heer Jezus. Eén. En dat lichaam van Christus, zegt de Bijbel, is een heel bijzonder gezelschap. Veel meer bijzonder en veel heerlijker en grootser dan u vermoedt. We horen hier ook niet, we horen in het huis van de Vader. Het eindpunt van het lichaam van Christus is samen met hem zijn, daar waar de Vader woont. Het hoogste is in het huis van de Vader zijn. Daar hoor jij, niet hier. De hele wereld roept vandaag dat het misschien wat minder wordt met je pensioen of met de te besteden bedragen. We hebben hier geen blijvende stad. We horen bij hem. Nee, maar het is heel wezenlijk om in 2012 nu gewoon te zeggen, Heer Jezus, dat is mijn vooruitzicht. En u hebt mij gezegend, niet met welvaart, niet met een waardevast pensioen, maar u hebt mij gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat heb u gedaan, Heer Jezus. En ik hoor daar waar u bent. En je voelt hem aan, als het hoofd daar is, zal er een los hoofd bestaan zonder een lichaam? Ondenkbaar, hè? Als het hoofd daar is, zal het lichaam daar zijn. Uw eindpunt, als het om het lichaam van Christus gaat, is het huis van de Vader. Daar hoort u, daar ziet u de Vader, daar zal de Heilige Geest zijn. Daar zijn de engelen nooit geweest, komen ook niet, voor zover ik zie. Daar is zeker de duivel nooit geweest, nooit entree gehad, nooit. Er komt ook geen nieuw Vader uit, wel een nieuwe hemel. Daar heeft de duivel zijn entree gehad en heeft hij zelfs oorlog gevoerd. Maar in het huis van de Vader, alles schitterend. Daar hoort u. Daar bent u. Het hoogste van het lichaam van Christus zijn is bij de Heer Jezus, huis van de Vader. Waarvan akte? Nou, ik zie wel eens iets voor de televisie, een soort op Family 7 en zo, van samenkomst. En het hele volk moet dan aan me roepen. Nou, hoeft van mij niet, als u het maar zegt. Niet voor mij, maar voor hem. Gewoon vastleggen. Yes, dit hebben we. Twee, de gemeente wordt ook gezien als een huis van God. Dat betekent dat er nu een gezelschap bestaat van priesters die in het huis van de Heere dienst doen. Gaven horen altijd bij het lichaam van Christus. Ambten horen altijd bij het huis van God. Gaven, jij hebt jouw plekje. Je hals, je ogen, je oren. Je benen, enfin, er wordt iets gezegd hè, in ons hoofd. Gaven horen bij het lichaam, ambten horen bij het huis van God. Elke gelovige is in het priesterambt gezet. Elke gelovige. En dan maar discussiëren over de vrouw in het ambt. Nou, je zit erin hoor, zus. Echt. Ja, nee, ik weet het wel. Als het om de leiding in de gemeente gaat, is het een heel ander onderwerp. Het is echt heel anders. Maar als het om je positie gaat, voor Christus ben jij in het ambt aller gelovigen gezet. Dat is geen term van mij, dat is een term in de reformatietijd. Luther en Calvin, die hadden dit al bedacht. In contrast met de leken die niks waren en de geestelijken die het allemaal hadden. Dus daar kwam het vandaan. Maar jij en ik, bijzonder gezegend. En het hoogste van priesterdienst is in het heilige der heiligen zijn. Daar waar het verzoendeksel is, waar de troon der genade is, waar de cherubijnen zijn, in het vaderhuis waren ze niet. Dat hebben u nog gepakt van zo pas. Maar in het heilige der heiligen zijn ze wel. En de tabernakel is eigenlijk al even uitgebeeld, hè? Boven, geborduurd, ingeweven, en op het verzoendeksel zelf en aan de kanten. Ja, daar waren de cherubijnen. En het voorhangsel, cherubijnen. Maar jij, samen met de grote priester over het huis, niet hoofd van het lichaam, dat was zo pas, hè. Maar jij, samen met de grote priester over het huis van God, uitgenodigd om in te gaan in het heilige der heiligen, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. En omdat we die grote priester over het huis van God hebben, laten we naderen met vrijmoedigheid, blijdschap, vreugde. Laten we elkaar ook aansporen om dit mee te maken. Het eindpunt van huis van God zijn als gemeente is in het heilige der heiligen waar de Heere is. Zoals Mozes de stem van de Heere hoorde, niet in raadselen, maar van aangezicht tot aangezicht, van mond tot mond, spreek ik met hem, duidelijk, niet in raadselen. Nummer 12. Zo gaan we. Nou, het hele volk mag wel weer aan me roepen, want dit heb ik ook. Ik ben dus bij het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. Maar ik hoor ook bij die priesterfamilie, waarvan hij de grote priester is. 3. De gemeente wordt gezien als een kudde. En de Heer Jezus is de grote herder, de goede herder, die zijn leven zet voor zijn schapen. Maar hij is ook de grote herder van de schapen, hij is ook de opperherder. En die herder brengt ons, nu zal ik het zeggen met Psalm 23, die groene weiden en dan zeer stille wateren. Nou ja, toch al vakantieplannen willen we. Zeg nu vanavond eens amen tegen dit plan van de Heer. Daar wil hij je brengen. Ik verlang er sterk naar om aan stille wateren te zitten. Waar rust en vrede heerst. Groene weiden duidt op overvloed. Duidt op, en dat zegt ook de Heer Jezus, dat ze het overvloedig zullen hebben. Daar zullen we zijn. Gezegend met alle geestelijke zegening. Hoor je het? Lichaam. Hij het hoofd. Huis, hij de grote priester in het heilige der heiligen. Kudde, hij de opperherder en wij zijn schapen die hij weidt. Schapen zouden nog een keer kunnen afdwalen, maar hij zoekt je weer op, want hij is herder. En Psalm 23 maakt duidelijk dat hij niet soms herder is, zo nu en dan, of voor bepaalde lieden, maar dat hij altijd herder is. Hij kan niet anders dan herder zijn, dat is zijn wezen, dat hoort bij hem. De Heere is herder. Hij zoekt je op. Heeft hij dat gedaan? Ja, ik kwam hier op aarde om jou op te zoeken. En hij vond je ergens hier in deze streek. En als je afwijkt, afdwaalt, laat hij je dan gewoon aanmodderen. Nee, hij zoekt je op en brengt je terug. Hij wil je brengen daar waar hij zelf is. De gemeente gezien als een koninkrijk. Vierde beeld. Ja, daar is heel veel over te doen vandaag. Ik laat het allemaal maar los, want die discussie is ook vrij zinloos. De koning is er nu niet. De koning is in de troon. Hij is verheven aan Gods rechterhand. In de majesteit in de hoge. Meer geworden dan de engelen. Maar er komt een moment dat de koning der koningen, hier op aarde ook, de koning zal zijn. Dat is nu nog niet zo. En jij en ik zullen met hem heersen, met hem regeren, met hem in de troon, bedoeld om koningen te zijn, met hem. Het hoogste van het koninkrijk is met hem heersen, met hem zijn in de troon. Nou, je mag wel weer aan me zeggen. Jongen, jongen. Ik las vroeger een boekje door een oude zuster aangereikt, bestemd voor de troon. Nou, toen was het alsof ik het in Keulen hoorde onweren. Dan zeg ik het maar heel voorzichtig. Maar nou ja, je kent die term wel. Maar dit is zo geweldig. Bedoeld voor de troon. En jij maar zeuren over die fiets van mij die gammelt en die rammelt. Ja, ja, klopt. Hier op aarde kan die nog rammelen. Straks niet meer. Heb je dan een nieuwe fiets? Nee, je hebt een troon. Met hem in de troon. Ik hoop dat je het pakt. Want dit is heel ver. Het vijfde beeld gebruikt om de gemeente te duiden is de bruid van het lam. Daar gaat het vanavond over. Met hem zijn. Hij de bruidegom, wij de bruid, samen met hem in hetzelfde pak gestoken. Het kleed van de bruidegom is wit, het kleed van de bruid is wit, fijn linnen, schitterend. Allebei in het wit. En hij treedt uit het bruidsvertrek, citeert Psalm 19, en hij brengt jou en mij in dat bruidsvertrek. Hij wil alles met je delen. Die man die koning is, met alle respect, dat is mijn man. Die met het lichaam komt, dat is mijn lichaam, daar hoor ik bij. Huis hoor ik bij, kudde hoor ik bij. Weet je dat je gezegend bent? De mensen vandaag praten over, ja, ik weet niet wat het wordt. En misschien schijnt na de regen de zon wel weer. Dan zijn we van die prachtige volzinnen, nietszeggende kreten van politici en van weet ik veel wie. Maar jij bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Ik heb getracht om dat een keer eenvoudig te zeggen. Ik kom van een oude stempel, hè? Ben je van die oude, heel oud, heel lang geleden, maar je zit er bij meer van die oude knarren hier. We hadden geen televisie, dat bestond nog niet. De film stond in de kinderschoenen, maar die was niet voor ons bedoeld, want dat mocht ook niet. In onze gereformeerde traditie was dat natuurlijk bijna, ja, vloeken in de kerk of zo. Ik weet niet hoe je dat zeggen moet. Nee, we hadden een kijkdoos. Oh, als u het maar weet. En die moest je dan zelf maken ook. Nou, een schoenendoos. En dan mocht je dan plaatjes inzetten rechtop. En dan kon je dan met een lantaartje inschijnen. En als je een beetje handig was, dan had je transparante plaatjes. Dat was helemaal het einde. Dan scheen je dus met het lampje er doorheen. Nou, stel nu eens dat jij vanavond een kijkdoos zou maken. En je zou transparante plaatjes hebben waar dus wel kleuren op staan en symbolen op staan en figuren op staan waar je doorheen kon schijnen. En stel nu eens dat je in die kijkdoos die vijf dingen die ik net zei, het vaderhuis, lichaam van Christus, het heilige der heiligen, groene weiden en stille wateren, bruidegom en in hem en met hem in de troon. Stel dat je die achter elkaar zou zetten. En je zou er een flink stuk licht door laten vallen. Zou je dan ook aan je vriendje zeggen wat ik vroeger zei, wil je ook even in mijn kijkdoos kijken? Zou je dan iemand misschien uit willen nodigen om in jouw kijkdoos te kijken? Dan hoef je de Maya-kalender niet meer, want die is dan verouderd. Sorry hoor dat ik het heel raar zeg. Want die Maya's die geloofden niet eens dat het afgelopen zou zijn op 21 december. Die dachten dat het op 22 december gewoon weer gaat beginnen. Echt waar. Lees hun lectuur. Hoeft niet. Lees me niet. Geloof me maar. Maar lees maar de kalender van Yahweh. Lees maar de kalender van de Heere. Die zegt, kijk, dit is voor jou bedoeld. Ik heb gezegd vorige week, ik wou elke morgen maar even in die kijkdoos kijken. En die plaatjes zien. En het licht van Gods geest daar overheen laten stralen. Zodat ik de kleurrijkheid van de Heer Jezus ga ontdekken. Lichaam, huis, kudde, bruid, koninkrijk. Heb je het? Gefeliciteerd, dat is 2012. Heil en zegen wens ik je toe. Met een kijkdoos alstublieft. Ik hoop dat u het pakt. Want dit bepaalt uw vreugde morgenochtend. Want de krant brengt u die vreugde niet en het journaal ook niet. En u kunt het wel verwachten van de postcode loterij. Winnen doe je bij de Heer Jezus. En de mensen van de beleggingen die roepen vandaag in koor. De resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Nou, ik zou u wat anders zeggen. Het resultaat uit het verleden is de garantie voor de toekomst. Het kruis van de Heer Jezus. Dat is de garantie. U hebt het. En u moet het pakken. En nu gaan we terug naar één van die beelden uit die vijf. Weet je wel, even kijken in die kijkdoos. En één van die transparantjes, één van die plaatjes die u in uw kijkdoos hebt, gaat over de bruid en de bruidegom. En u zegt, de bruidegom, je bent mooi mijn liefste, hoofdstuk 4 vers 1. Je bent prachtig En je ogen, en dan gaat die helemaal van kop tot teen haar omschrijven. Nou, dat is op zich wel een geweldig iets dat een man zijn vrouw helemaal kan uittekenen. Broeders. Ga er maar aan staan. Ik heb het niet over allerlei rarigheid of een beetje platvloersigheid. Dat wil ik graag niet. Maar de Heer Jezus zegt tegen ons, ik vind je prachtig. Als jij jezelf bekijkt, denk je nou, het mag wel zo. Het is wel eens beter geweest. En als je aan de groep denkt waarmee jij één bent, waar je dus lid van bent of waar je zondags mee optrekt, dan denk je nou, ja, soms gaat het redelijk goed, maar ja, dan is er weer iets. Dan komt die man met die kromme neus weer binnen en het is weer over. Ik weet niet hoe vaak tegen mensen gezegd, als je naar de volmaakte gemeente zoekt, zoek dan. Maar als je hem vindt, ga er dan niet heen. Want als jij er komt, is het weer mis. Ja, het is echt een hele oude, maar het is zo. Het is gewoon zo. Je neemt altijd jezelf mee. Nee, als we naar onszelf kijken, dan is er geen vreugde, dan is er geen blijdschap. Misschien wel een dag, maar dan is het ook zo weer over. En als je in de kijkdoos kijkt, dan denk ik, ja, hier, daar word ik blij van. Daar word ik blij van. Dit vind ik prachtig. En nu zegt hij, uit die kijkdoos, weet u wel, die bruidegom, die zegt tegen jou, ik vind je mooi hoor, ik vind je prachtig. En al die mensen die maar steeds zitten navel staren, sorry dat ik het zo raar zeg, die kijken steeds naar binnen. Er is in de Bijbel een mevrouw, die is helemaal krom. En die komt in aanraking met de Heer Jezus. Die heeft tot op dat moment alleen maar zichzelf gezien. En dan gaat de Heer een wonder verrichten en dan komt ze rechtop. Wie ziet ze dan? Ja, dat is hij die voor haar stond. Ja, precies. Dat is het verschil, hè? Als u naar jezelf kijkt, dan heb je geen dag. Ja, het gaat wel aardig vandaag misschien, maar toch, in algemene zin gezegd, is er niet zoveel vreugde. Maar als je hem ziet, word je blij en word je gelukkig en dan kun je dus danken. En hij zegt, en ik ben heel blij met je. Uw tanden. Uw lippen. Uw slapen. Uw hals, uw beide borsten. Het is fantastisch. Je ziet er prachtig uit. Ik vind je heel mooi. En als de Heer Jezus nu door de zaal zou gaan, dan zou je gewoon helemaal diep in je ogen kijken en tegen jou zeggen, ik vind je heel mooi. En ik wil heel graag dat je bij me komt. Wat zou je dan zeggen? Nou Heer, ja, is goed, maar ik zal even nog een beetje oogschaduw opdoen. Die zei, Heer, ik vond ze zo mooi. Verpruts ze nu niet. Sorry hoor, zusters. Nee, maar ik moet nog een beetje deo, of ik moet nog even geschoren worden, of ik moet nog even dit. Nou, je kunt ook nog via de plastische chirurgie een beetje laten verbouwen, een beetje laten vertimmeren aan je lichaam. En als ik nu eens één arm zou hebben, zou ik dan tegen de Heer zeggen, meneer, ik ben incompleet, want ik heb maar één arm. Zegt de Heer, dat wist ik, maar ik was erbij toen ik je maakte. Nee, het klinkt een beetje raar, maar ik bedoel het eigenlijk heel, heel, heel serieus. Zou je durven zeggen, u vindt mij mooi, Heer? Zoals ik ben, dat zingen we wel, dat zongen we ook vroeger, hè? Zoals ik ben, dan mocht ik komen. Zoals ik was, ik mocht komen. Maar ja, later denken we, nee, dat moet toch wel een beetje aan veranderd. We zijn niet tevreden met onze. Ik weet niet of ik het de vorige keer gezegd heb. Ik heb een boekje van Joni gelezen. Heb ik dat gezegd de vorige keer? Joni heeft een aantal boeken geschreven vroeger al. Weet je wel, die is 40 jaar terug, is die verongelukt. Heeft een dwarslezing en die is dus daarna in een rolstoel terechtgekomen. Is van alles over bekend, er zijn ook films van en zo. Maar het laatste boek is Een plaats van genezing. Dat is heel recent, is net uit. Ik heb het gelezen en ik was kapot. Hoe kun je nu met een rolstoel als vervoermiddel en met chronische pijn, want dat heeft ze op dit moment, dat had ze vroeger niet, maar dat heeft ze nu wel, en met borstkanker, hoe kun je dan God nog danken? Dat is toch ondenkbaar? En ze komt tot de conclusie dat de Heere haar mooi vindt. Dank u voor de rolstoel, Heer. Ja, dat is natuurlijk een beetje tegen een andere stroming in vandaag de dag. Maar toch, als u nog een paar boekenbonnen hebt liggen, dan rent u maar naar een evangelische boekwinkel ergens, want hij ligt er wel op. Hij is nog maar net uit. Heel bijzonder. Hij zegt tegen jou, ik vind je mooi. Wil je mooi zijn voor een ander of wil je mooi zijn voor de bruidegom? Dat is de vraag. Ik vind je mooi. En die bruidegom zegt, ik wil graag dat je bij me komt. Dat staat bijvoorbeeld in vers 8. Kom bij mij van de Libanon, bruid. Kom bij mij van de Libanon. Daal af. En dat was ook al te horen in hoofdstuk 2. Kom bij mij. Maar hij zegt nog iets. Als dat moment van kom bij mij er nog niet is, als het nog niet zo ver is, als ons gaan naar de Heer Jezus niet nu is, niet vandaag is, dan zegt hij, maar ik heb wel een ontmoetingsplaats waar we elkaar even kunnen zien. En hij noemt zelf die ontmoetingsplaats de Mirreberg en de Wierookheuvel. Ik zal u heel kort door de bocht zeggen, dat is het kruis van Golgotha. Mirre staat in de Bijbel altijd voor lijden, voor bitterheid. Mara, noem hem maar, Mara, bitter. Mirreberg. Wierook is altijd de glorie, de heerlijkheid, de bijzondere eigenschappen van de Heer Jezus. De Mirreberg, waar de bitterheid, waar het lijden als nooit eerder zichtbaar werd. Dat is het kruis van Golgotha, dat is Golgotha, de Mirreberg. Maar op hetzelfde moment is die plek ook de Wierookheuvel, waar de glorie van de Heer Jezus en de schittering van hem en de heerlijkheid van hem zichtbaar is geweest als nooit eerder. Hij zegt eigenlijk, er is een moment dat jij bij mij komt, dat je in mijn tegenwoordigheid bent, in mijn nabijheid bent. Kom bij mij, kom alsjeblieft, kom. En de Bijbel zegt in het laatste Bijbelboek, en de geest en de bruid zeggen, kom. Die geven respons, die antwoorden daarop. Maar hij zegt, op hetzelfde moment is er een ontmoeting mogelijk bij de Mirreberg en de Wierookheuvel. Het is alsof in hun verbinding een ontmoetingsplaats gesitueerd is. Nou ja, iedereen die ooit... Ik hoorde vandaag, een van mijn kleindochters had een vriend. Dat is al 3 dagen zo, maar die was nu al wezen eten bij mijn dochter en schoonzoon. Nou, ik dacht bij mezelf. Vroeger moesten we 3 jaar om de toren van het dorp heen lopen of zo. En proberen daar ergens een ontmoetingsplekje te creëren. Nee, maar voordat je bij de ouders thuis kwam, ja, dat was een straat verder. En ik voel aan dat je dat ook ongeveer beleefd hebt. Al die grijze koppen hier. Allemaal kleur 1213. Heb ik ook. Maar de bruidegom zegt, ik heb een ontmoetingsplaats. De Mirreberg en de Wierookheuvel. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Daar. En het kruis van de Heer Jezus, dat kan ook een heel reëel iets zijn. Als je het avondmaal viert en denkt aan de dood van de Heer Jezus, aan het sterven van de Heer Jezus, ook gelukkig aan zijn opstanding, want hij is niet in het graf gebleven, dan is dat een hele bijzondere plek. En dat kruis is bezongen, op het Godslam rust mijn zielen, of aan dat ruwhouten kruis, weet je wel, die prachtige liederen die er zijn. Ze jubelen over het kruis van de Heer Jezus. Waar zou u hem vandaag kunnen ontmoeten? Nou, de Heer Jezus zegt, dan moet je niet in Jeruzalem zijn, dan moet je buiten Jeruzalem. Laten we dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats. Dat betekent niet een hele aparte nieuwe kerk gaan stichten. Maar dat betekent, dat heeft niks even met traditie te maken, nog met vorm. Dit heeft alleen maar te maken met hemzelf. Je moet bij hem zijn. Bij hem zijn. Bij één komen. Bij die ene zijn. Onze vereniging met hem. Onze samenkomst bij hem. En hij zet 2 of 3 in mijn naam. Daar ben ik. Daar moet je zijn. En mag dat dan ook 's nachts, als je even niet kunt slapen? Ja. Als ik 's nachts niet kunt slapen, dan ga ik naar de Middenberg en naar de Wierookheuvel. Dan probeer ik te denken aan de bitterheid die de Heer Jezus daar heeft moeten verdragen. En dan denk ik ook aan de glorie van de Heer Jezus, de bijzondere eigenschappen van de Heer Jezus, die daar geëtaleerd zijn als nooit eerder. De Middenberg en de Wierookheuvel. Mooi in zo'n plekje. Hier op aarde. Middenberg, Wierookheuvel. Heer Jezus, we prijzen u. We knielen bij uw kruis. Hij zingt over haar. En hij zegt, je hebt mij betoverd, zegt vers 9. Door een blik van je ogen, met 1 snoer van je halsversiersel. Kostelijk is je liefde, mijn zuster bruid. Hoeveel heerlijker uw liefde dan wijn. En de geur van jouw oliën dan alle specerijen. En dan zegt hij, let op, in vers 12. Een afgesloten hof, zijt gij, mijn zuster bruid. Een afgesloten wel, een verzegelde bron. Wat uit u opspruit is een lusthof van granaatappelbomen met kostelijke vruchten, hennebloemen en naddesplanten, nadders, safraan, kalmus, kaneel, wierook, mirre, aloë, kostbare specerijen, fontein der hoven, bron van levend water, beker van de Libanon. Ik weet niet of je het pakt. Maar wat is nu gebeurd toen de Heere Adam en Eva heeft zien zondigen? Nou, toen was het paradijs afgesloten. Maar daarvoor wandelde de Heere in de hof. En ze hadden contact met elkaar. Ze deelden. En wij denken altijd, ja, wat sneu voor Adam en Eva, dat ze vanaf dat moment uit de hof moesten. Maar niemand denkt van, wat sneu voor de Heere, dat hij het niet meer met hen kon delen. Daar kom je eigenlijk nooit naartoe. Het is alsof dat een brug te ver is. Maar waarom denkt u dat dan eigenlijk niet? Hier zegt hij, en nu heb ik je gevonden, en voor mij ben je het paradijs. Dat tekent hij helemaal. Een afgesloten hof, een tuin, ommuurd. Helemaal specifiek voor hem. En een verzegelde bron, dat betekent daar zit een fontein in, daar zit leven in, dat bruist. Dat is niet een soort statisch waterpartijtje waar geen leven in zit. Of misschien verstold, misschien een soort ijsklomp of zo, een ijsvloer. Maar dit is leven, dit bruist. Een bron, een opspringende bron. En al die heerlijke reukstoffen die hij hier opnoemt, waren in die tuin te vinden. Hij zegt van haar, jij bent voor mij paradijs. En wat uit jou opspruit en wat in jou te vinden is en vanuit jou te ruiken is, dat is heerlijk reukwerk. Nou hoop ik dat ik over kan brengen wat ik nu graag wil zeggen. Dat is niet zo makkelijk. In het Oude Testament werd er bij alle offers, 's morgens en 's middags, dus morgenoffer en avondoffer, reukwerk gebracht. Dat gebeurde altijd. Dus bij het morgenoffer, daar werd er natuurlijk een dierlijk offer gebracht en daar werden ook delen spijsoffer aan toegevoegd. Maar er werd ook altijd reukwerk geofferd. Dat reukwerk bestond uit een aantal bestanddelen. En dat was een zodanige mengsel, mix, dat daarvoor niets voor de mens zelf gebruikt mocht worden. Dat mochten ze niet voor zichzelf maken. Het was dus niet zo, nou ja, het is ongeveer als Nina Ricci voor Henny of zo. Nee, dat was het dus niet. Echt wat anders. En bovendien, het was niet bedoeld voor een mens. Dit was uitsluitend zoals een zalfbereider, zoals een apotheker dat zou kunnen maken, bedoeld voor de Heer. Reukstoffen. En iedere keer bij het offer reukwerk. Nog preciezer, er werd van al die stoffen samen iets heel fijn gestampt. En dat werd in het heilige der heiligen gezet. Dat moet Mozes zelf gedaan hebben. Of Aaron misschien op de grote verzoendag. Alsof gezegd werd, kijk, dit is nu wat altijd te ruiken is. Daar ruik je die heerlijke stoffen. Reukwerk voor het aangezicht van de Heer. U voelt hem aankomen nu, dat is wel te pakken. Psalm 141, u kent hem. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht en het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Maar gebed, reukwerk. Op het uur van gebed, aha, dat is hetzelfde uur als het uur van het, Zacharias, de priester, ging in het heilige, bracht reukwerk, zou dan naar buiten komen, maar op het uur van dat gebed kwam Gabriel en zei iets over de geboorte van Johannes de Doper. Uur van het gebed. En op het uur van het gebed gingen Petrus en Johannes de tempel binnen. Dat is een genezing. Op het uur van het gebed, het negende uur van de dag, was Cornelius aan het bidden. En wat zegt de Heer Jezus? Ik hoop niet dat ik te vlug ben. Jullie hebben tot op heden nog niks gebeden in mijn naam. Dat kon ook niet, want hij was er niet geweest. Maar nu konden ze bidden in de naam van de Heer Jezus. Wat is bidden in de naam van de Heer Jezus? Ik zeg het heel voorzichtig. Dat is eerst, met alle respect, eerst zijn heerlijke reukstoffen naar binnen schuiven. In het heilige, daar mag je komen. Met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Dat heerlijke, welriekende, als het ware binnenzetten. En dan gaat de Heer Jezus voor je verder binnen. Dan hoef jij je niet, nee, zegt de Heer Jezus, Johannes 16. Nee, jij bidt in mijn naam. Je schuift dat reukwerk binnen. Mijn wezenskenmerken, de bijzondere eigenschappen van mij, die schuif je binnen, die breng je binnen. En ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal. In één zin, want de Vader zelf heeft u lief. Oh. Wat is bidden in de naam van de Heer Jezus? Dat is in het heiligdom zeggen, Vader, we willen u graag iets vertellen over uw zoon. Voor ons is het, ja, u hebt die kostbaarheid altijd geroken. U hebt continu gezegd, dit is de geliefde, dit is de welriekende, dit is degene die met een prachtige geur omgeven. Maar wij zien er iets van. En uit onze tuin, uit ons hart, uit ons leven, uit die hof die gesloten is, die alleen voor u is, die niet meer voor een ander is. Dit is echt exclusief voor u. Die hof, die gesloten hof, uit die hof waar een bron is, die in ons is, die vanuit ons hart opspringt tot in het eeuwige leven. Vanuit die nieuwe situatie, paradijselijke elementen, vanuit die hof brengen we eerst reukstoffen. Dat is bidden in de naam van de Heer Jezus. Merkwaardig genoeg hebben wij geleerd om dan daarmee maar te eindigen. Wij bidden nu in de naam, nu sluit af, amen, zeg je daarna. Ik denk dat het andersom moet, dat we eerst moeten durven zeggen, wij willen u naderen, Vader, in de naam van de Heer Jezus, want hij is schitterend en u ruikt hem graag. En als u hem ruikt, dan bent u blij met ons. Dat is het. Dat is bidden in de naam van de Heer Jezus. Dat is reukwerk opofferen. En dat is zo bijzonder, dat we er bijna niet meer aan toe komen. We hebben dit misschien wel niet helemaal gezien, of niet meer gezien, vroeger wel misschien, maar nu niet meer. Reukwerk brengen. Reukwerk voor zijn aangezicht. Maar nu zegt hij hier in ons hoofdstuk, de bruidegom. Hij zegt, weet je, jij bent zo'n paradijs. Dit zit in je. En ik geniet daarvan. Nou, dat kleine spoortje van bewondering voor de Heer Jezus. Dan zegt hij wel, dit vind ik prachtig man. Dit is een tuin voor mij. En wat daaruit opstijgt, dat is zo geweldig. Dit vind ik zo prachtig. Dat is een hele bijzondere ervaring. Nou, misschien hebt u een geest van moppering. Ik weet niet hoe dat, of dat goed Nederlands is, maar u begrijpt wat ik bedoel. En anderen hebben een geest van zwijgen. En iemand zei vroeger al een keer, daar worden ze steeds beter in. Ja, dat is een soort toename in bekwaamheid. Om nog maar minder te zeggen dan niks. Maar wat zou de Heer Jezus nu ruiken? Hij kijkt, jij hoort bij de bruid. Het geheel is schitterend. Ik zie je graag, ik vind je prachtig, zonder gebrek. En ik kan je van boven tot beneden uittekenen. Je bent van kop tot teen schitterend, van kop tot teen ben je bruid. Het is helemaal gaaf. En ik wil zo graag deze stoffen ontdekken. Nou, je voelt hem aan, dat zijn dingen die te maken hebben met wie de Heer Jezus is. Zijn wezen, zijn, ja, wat van hem te ruiken valt. Wat zou je dan van hem kunnen ruiken? Nou, misschien dat hij niet hoogmoedig is. Dat is veel te zwak. Dat hij nederig is. Dat hij langmoedig is. Dat hij goedertieren is. Dat hij genadig is. Dat hij liefdevol is. Dat hij bewogen is. Dat hij je opzoekt. Er zijn zoveel reukstoffen van hem te bedenken. Dat we misschien denken, ja, daar moeten we maar eens een mix van maken. Ja. Maar dan niet denken aan jezelf, hè? Dus niet voor jezelf, niet bedoeld voor jezelf, voor je eigen cosmetische opfleurtoestand. Maar dat is dan voor hem bedoeld. Alleen voor hem. Dit zegt hij. En let nu eens op. Wat zegt zij dan? In vers 16. Ontwaak, noordenwind. Kom, zuidenwind. Doorwaai mijn hof, daar had hij het over, daar had de bruidegom het over, die sprak over die hof, zij was immers die hof. Doorwaai mijn hof, opdat zijn balsemgeuren stromen. Nou, dan kun je misschien zeggen, zijn voor hem nou, of dat de hof balsemgeuren in zich heeft, die balsemgeuren, die mogen tevoorschijn komen. Ik weet niet of je veel moeilijke dingen hebt meegemaakt. Noordenwind staat in de Bijbel altijd voor kou. Voor, ja, niet zo, het oordeel en de narigheid komt uit het noorden, Jeremia 1, maar op vele andere plaatsen. Zou je durven zeggen, kom maar met, als het dan koud is, als het dan moeilijk wordt, als het dan zwaar is, kom maar met uw noordenwind. Zuidenwind staat voor hitte. Maar dat is ook niet altijd makkelijk. Maar ze zegt dus, laat de wind maar stromen en waaien door mijn hof, opdat zijn balsemgeuren eruit tevoorschijn komen. Zal ik het anders zeggen? Heren, hier ben ik. Doe maar wat u wilt. Maakt niet uit wat u doet. Dat is goed. Met uw noordenwind, met de koude wind, met de warme wind. Laat uw balsemgeuren naar buiten komen. Doorwaai mijn hof. Laat het maar door mij heen waaien. En u weet dat het woord geest en wind hetzelfde is. Ja, we hebben makkelijk praten nu. Maar dat is toch zo. De wind zwaait waarheen hij wil. U weet het wel, hè? Johannes 3. De geest zal zo graag door je heen waaien. Maar waarom? Om mij krachtig te maken, om mij te laten schitteren, om, laat maar zeggen, buitengewone dingen, wonderen misschien, tekenen te doen. Dat zou de Heilige Geest misschien ook wel willen doen. Maar in de allereerste plaats, om de balsemgeuren van hem te laten uitkomen. Dat zegt ze ook, mijn geliefde, komen tot zijn hof. Vers 16. Ik heb er ooit een keer bij gezet, Openbaring 22, de geest en de bruid. Zeggen, kom, kom maar Heer Jezus. Kom Heer Jezus. Ik wil zo graag dat door uw geest deze elementen, deze bijzondere geuren eruit tevoorschijn komen. En dan gaat hoofdstuk 5 vers 1 verder. Mijn geliefden komen tot zijn hof en eten daarvan de kostelijke vrucht. Dan mag hij eten, dan mag hij genieten. En dan zegt hij, dus de bruidegom, 5 vers 1. Ik ben gekomen tot mijn hof. mijn zuster bruid. Ik plukte mijn mirre. Ik zag in je dat je dat lijden van mij ook naar waarde hebt geschat. Ik zag het. Ik voelde dat je meevoelde met mij. Ik voelde dat je bij wijze van bij het kruis stond. Ik voelde dat je erbij was toen in de tuin Gethsemane het zo zwaar was voor me. Ik plukte mijn mirre bij jou. Ik plukte mijn balsem, dus dat wat verzachtend was. Je hebt het aangevoeld, je wou wel iets verzachtends aanbrengen om mij te dienen, om mij te helpen. Ik at mijn raad, mijn honig en raad. Hij ging daarvan eten op de dag van zijn opstanding. U weet het nog wel, hè, toen ze hem honingraad gaven, omdat ze nog niet geloofden dat hij leefde. Ik at mijn raad. Ik weet wie je bent. En ik, de zoetigheid van honing, want we hebben tegenwoordig suiker. En wat mij betreft pilletjes, tabletjes, sucrozaatjes en zo. Maar suiker hadden ze toen niet, ze hadden alleen maar honing. En daarom was het land overvloeiend van melk en honing. Het zou aangenaam, het zou zoet zijn. Nu, ik vind die zoetigheid bij jou. Je hebt die zoetigheid. En je hebt die geweldige vreugde. Ik dronk mijn wijn. Wijn staat in de Bijbel altijd voor vrolijkheid. Hadden we al in hoofdstuk 1. Hè? Hij bracht me in het wijnhuis. Dat hebben we al gehad. De wijn staat voor dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. En ik dronk ook mijn melk. Overvloeiend van melk en honing. En dan zegt hij, daar laat ik anderen van meegenieten. Ik niet alleen, maar daar gaan anderen van mee. Zal ik het wat anders zeggen als de Heer Jezus in mij een tuin ziet. En ik durf te zeggen, Heer, doorwaai mijn tuin, doorwaai mijn hof, opdat voor u balsemgeuren tevoorschijn komen. Iets bijzonders voor u zichtbaar wordt. Gevoelens, uitingen. Misschien wel een opgewekte en een blijmoedige geest. Iets voor hem. Als die eruit komen, dan zegt hij, en dat heb ik gegeten. Ik ben bij je geweest en we hebben samen daarvan genoten. Maar als jij dit hebt, daar eet ik van. Dit is mijn voedsel. Dit is mijn vrolijkheid, mijn wijn. Dit is mijn voedsel, melk. Dit is het wat ik anderen ook laat genieten. Eet, vrienden. Wie zijn die vrienden? Zou dat de zuster zijn die nu naast je zit? Of de broeder die voor je zit? Als de Heer dit vindt bij je, dan gaan anderen daar ook van genieten. Anderen zullen dit meekrijgen, zullen hierin meekomen, zullen dit voelen en ervaren. En dan houdt het spektakel op, maar dan begint de aanbidding. Dan houdt dat wat wij misschien groots en schitterend vinden en krachtig vinden, op. Maar dan zijn we bij hem en hij is bij ons. Je voelt hem aan. Onze gemeenschap is met zijn vader, met de vader en met zijn zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijf ik je, opdat je blijdschap volkomen zal zijn. Dat is genieten. Dat is samen genieten. Hij geniet. En laat anderen meegenieten, broeders en zusters. Maar jijzelf geniet in de allereerste plaats. Dit is zo teer, zo bijzonder, dat je misschien moet afvragen, Heere, ik mag wel een halve dag vrij nemen misschien morgen om het nog een keer dit te overwegen. Stapje voor stapje. Al die zegeningen op een rij gezet. Kijk je nog eens even in die kijkdoos. Die vier laat nou even los. Maar één van die vijf, transparante schilderijtjes, één van die vijf was de bruidegom. En het licht schijnt erop. Oh ja. Ja, hij is het. En hij vindt mij mooi. Hij wil graag dat ik bij hem ben. En als dat nog niet geheel kan, dan heeft hij een ontmoetingsplaats voor mij. Een Mirreberg en een Wierookheuvel. En hij ziet mij als een paradijs, het verloren paradijs terug. Nieuwe schepping, nieuwe schepping. De oude, nieuwe schepping. oude is voorbij, nieuwe is gekomen. Jij bent een nieuwe schepping. En hij wil zo graag in die tuin wandelen. Zijn geuren snuiven. En zij zegt toen ze dit doorkreeg, nou, laat dan uw wind maar waaien. Ik heb niet zoveel verstand van allerlei bossen en bloemen en planten. Dat was echt mijn zwakste kant. Daar ga ik u hele stomme verhalen van vertellen. Dat zal ik echt wel nalaten vanavond. Maar als ik naar Nijverdal rijd, s'avonds. En ik kom in de buurt van Holten. En het heeft een beetje geregend. En het heeft een beetje gewaaid. Dan ruik je de Sallandse heuvelen. Echt waar. Heel nadrukkelijk. En als de Heer het in mijn leven een beetje laat regenen, niet zo leuk soms, en een beetje laat waaien, dan ruikt hij. Wat komt er dan uit bij jou? Een gigantische moppenpartij? Of misschien zegt Heer Jezus, kom maar alsjeblieft, kom maar, kom in uw hof, kom en geniet van mij, alsjeblieft. Maakt niet uit wat er aan vooraf gaat, als u maar geniet. Dat is de insteek. En hij zegt, dat bedoel ik nu precies met je. Die insteek kiezen we voor hoofdstuk 4 en het eerste vers van hoofdstuk 5. De Heere zegen u. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar mochten kijken naar een heel bijzonder hoofdstuk uit het Hooglied. Met buitengewone dingen. We willen u hartelijk danken dat u door uw Heilige Geest de verlichting wilt geven, zodat die kleurrijkheid en die transparante schilderijen als het ware bijzonder verlicht worden. Dat wilt u door uw Heilige Geest doen. Maar ook omstandigheden, een noordenwind en een zuidenwind, kunnen soms iets naar voren brengen wat daarvoor nog niet te ruiken was. En dat weten we ook. Ik heb zo vaak horen zeggen dat mensen in de moeilijkste situatie het dichtst bij de Heer Jezus waren en dingen zagen of dingen zeiden die ze daarvoor nooit zeiden. Juist die moeilijke dingen, juist die noordenwind en misschien zuidenwind, brengen reukstoffen naar buiten die er daarvoor niet waren. Of niet naar buiten kwamen. Dank u wel, Vader, dat u ons zo nabij wilt zijn en ons zo in onze harten wilt kijken door uw Heilige Geest. En ik wil u danken, Vader, voor mijn kijkdoos. Ik wil u danken dat ik die prachtige zegeningen mag zien. Maar ik wil het niet zien alleen maar als kennis. Alleen maar als, oh ja, dat weet ik nu. Dat heb ik nu. Zo zijn we nu. Maar ik wil zo graag dat de Heer Jezus in al die prachtige schilderijen gaat schitteren. Als een hoofd van een lichaam. Als een grote priester over het huis. Als de grote herder van de schapen. Als de bruidegom. En als de koning. Wie is hij? Niemand is als hij. Niemand. We danken u, Vader, voor de Heer Jezus. Amen.